Dag luisteraars, fijn dat jullie nieuwsgierig zijn naar hoe NLP'ers NLP gebruiken in het dagelijks leven. Vandaag neemt Julia Middelburg hier ons in mee. En om jou iets beter te begrijpen, stel jezelf eens voor.
Ja, dankjewel. Ik ben Julia Middelburg, zoals je al zei. 35 jaar oud, wonende in Sassheim op het moment. Dat heb ik al de afgelopen 10 jaar ben ik daar woonachtig geweest. En dat komt eigenlijk doordat ik met mijn topsportverleden daar op een gegeven moment geland ben om de laatste jaren topsport daar te doen. Maar naast topsporter ben ik ook ondernemer geweest. Mm-hmm. Ik ben daar recent mee gestopt. En inmiddels ben ik juridisch adviseur bij de gemeente. Maar verder ben ik ook mens. Mm-hmm. Heel enthousiast mens en hou heel erg van NLP. En gebruik dat op allerlei manieren. Iets wat nog steeds eigenlijk elke dag gewoon meereist in wat ik gebruik in het leven.
Mm-hmm. Dus, ja, en dan ben ik meteen even nieuwsgierig naar, oké, 1, je bent topsporter geweest. Waarin ben jij topsporter geweest?
Ja. In de atletiek, in hinkstapspringen specifiek.
Ja.
En dan gaat soms een beetje de oog omhoog van hinkstapspringen. Ga je dan omhoog, omlaag, wat is dat?
Mm-hmm.
Maar het is in ieder geval het verticale springen met zo'n rode aanloop en een zandbak aan het einde.
Ja.
En tussendoor doe je een hink, een stap en een sprong. En daar was ik gewoon heel erg goed in.
Ja, en dan maak ik me meteen, ik hou zelf ook best wel van sport. Maar wanneer ben je dan eigenlijk een topsporter?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je ook op een bepaald moment misschien wel zelf soms daar de sticker op moet plakken.
Mm-hmm.
Zeker in sporten als atletiek en sporten waar je het misschien niet altijd gelijk betaald krijgt. Ik denk dat heel veel mensen denken, nou, topsporter ben je als je betaald sporter bent.
Mm-hmm.
Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die al veel eerder wel iets heel goed kunnen. Ik ben zelf 2 keer Nederlands kampioen geworden, maar ook echt wel 10 jaar lang in die top van Nederland al actief geweest. Dus op een gegeven moment, de laatste 5 jaar, denk ik, heb ik mezelf topsporter genoemd. Omdat ik er ook gewoon volledig voor ben gegaan.
Ja.
Dus mijn studie heb ik een tijd stopgelegd. En gewoon eigenlijk, dat was mijn leven. Daar deed ik het voor. En daaromheen dus richt ik de rest in.
Dus eigenlijk bijna die switch dat je zegt, oké, en nu ga ik gewoon full force en volledig voor. En dat je echt denkt, ja, nu ben ik een topsporter. Eigenlijk, sport staat nu op de top.
Ja.
Ja.
En het hielp ook wel om het die naam te geven op een gegeven moment. Omdat mm-hmm. ik altijd wel een beetje ben opgevoed van, doe maar niet zo gek, doe maar normaal. Dus je werkt soms heel hard en je bent soms best wel bijzonder goed in iets zonder mm-hmm. dat een label te geven. Dus toen ik dat ook veel meer ging benoemen van, nee, nu ben ik gewoon ook wel topsporter. Als ik het iemand anders zou vragen, zou die dat ook benoemen.
Ja.
Toen ging daar ook wel veel meer ook landen in mijn eigen identiteit bijvoorbeeld. Als je het een beetje in NLP sfeer wil trekken. En dat helpt dus om ook weer op allerlei andere niveaus ook veel beter daar vorm aan te geven. Oh, maar wat moet ik dan nog eigenlijk nog meer doen om nog meer dat te zijn en er beter in te worden. En dus eigenlijk dit ook veel meer te mogen leven.
Mm-hmm.
Want het is toch een keuze omdat ik niet bewust mijn geld ermee heb verdiend, zeg maar. Was het heel erg een keuze hoe ga ik mijn leven inrichten om het wel te kunnen doen. Met ook nog daarnaast bijvoorbeeld een baan.
Ja, en dan ben je ook nog eens, zeg maar, ondernemer geworden.
Maar,
dus, en ik zie zelf een heel mooi verband tussen topsport en ondernemerschap en eigenaarschap, resultaten, nou ja, al dat soort aspecten. Maar hoe ging dat dan bij jou?
Ja, het is ook een beetje vanuit huis. Mijn ouders waren ook ondernemers.
Mm-hmm.
Ik kom uit een tuinersfamilie. Dus ik ben tussen de kassen opgegroeid en in principe heel veel eigen bedrijven om me heen gehad altijd. Dus dat had ik sowieso ook ergens in mijn systeem van, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel.
Ja.
Ik wist ook niet waarin of zo, maar ik wilde dat ergens wel. En dan kies je zoiets als topsport. Dat is ook heel vrij in principe. Je moet het allemaal zelf bedenken. Je moet zelf de motivatie opbrengen om naar zo'n atletiekbaan te gaan. Op een gegeven moment, de laatste paar jaar, heb ik ook heel mijn eigen schema's geschreven.
Zo.
Dus dat is echt eigenlijk ondernemen in een basis. Want je wil naar een bepaald resultaat, dus hoe ga je er naartoe?
Mm-hmm.
En je bent super de verantwoording aan jezelf verschuldigd elke dag
weer. En waarin heb je dan die onderneming gehad?
Die is eigenlijk ook daarna pas gekomen.
Ja,
dus
okay.
In de laatste jaren van de topsporten ben ik dat die onderneming, tenminste het komt eigenlijk zo dat mijn coach, die had deze onderneming al in een kleinere vorm, zeg maar. Einstein mm-hmm. Academy is er uiteindelijk uit geboren, waar ik 9 jaar in heb gewerkt. En hij nam mij sowieso mee natuurlijk in de coaching en dergelijke. En op een gegeven moment ging hij mij wakker maken van, ja, maar hoor je wel wat jij zegt, bijvoorbeeld op de baan, als wij daar stonden, een bepaalde oefening. Hoor je wel wat je zegt? Dit is eigenlijk NLP. Ik zeg, ja. maar wat is NLP? Ik weet toch helemaal niet wat dit is? En zo ging hij me ook meenemen in modellen en dingen uitleggen. Dat met stappen die hij ook met mij nam en oefeningen die wij gewoon ook fysiek op de atletiekbaan hebben gedaan om bepaalde dingen in mijn prestaties te verbeteren. Mm-hmm. Dat waren NLP-oefeningen. Of verbouwde NLP-oefeningen. Of, ja, je weet allemaal hoe dat een beetje werkt. Op een gegeven moment heb je de basis. Maar daar ga je natuurlijk van alles in verzinnen omdat het praktisch dan past.
Ja, en je hebt ze letterlijk doorleefd.
Zeker.
Ja, alleen waarin had je dan een bedrijf?
Ja, nog steeds geen antwoord, nee. Hè? Nou, uiteindelijk het bedrijf wat ik ervan heb gemaakt... is dat we een opleidingsinstituut hadden voor persoonlijke ontwikkeling. En dat bestaat trouwens nog steeds. Het is er gewoon nog steeds. Dus daarin hebben we NLP-opleidingen. Maar we doen ook dingen met shamanisme. Dus we hebben het ook breder getrokken met de mens eigenlijk. Mm-hmm. En ik coachte ook mensen. Dus ik heb ook een eigen praktijk gehad. En naast NLP-coaching en vanuit mijn... ja, ervaring als topsporter, hoe je met taal en met dingen omgaat. Mm-hmm. Wat heel, heel makkelijk met NLP ook rijmt. Heb ik bijvoorbeeld ook hypnose en regressie op een gegeven moment gestudeerd. Dus ben ik daar ook therapeut in geworden.
Ja.
Dus hypnose, regressie, reïncarnatietherapie kan ik ook toepassen. En ik heb een opleiding shamanisme gedaan. Dus op een gegeven moment ben ik dat geheel eigenlijk ook in een praktijk... één op één met mensen gaan doen, mm-hmm. naast dat ik groepen train... En op de achtergrond, maar het wordt misschien een beetje chaotisch zo, heb ik ook nog rechten gestudeerd.
Ja.
Dus daar zat ook altijd een beetje mijn vraag van, hè, wat kan ik dan daarmee? En daar groeide eigenlijk mijn idee ook om juridische coaching te doen. Mm-hmm. Omdat vaak in juridische situaties, dat je een brief op de deurmat krijgt van, er is iets aan de hand, je moet komen naar een rechtbank. Is er eigenlijk niet echt iets dat je daarin gecoacht wordt of van... Hoe voelt dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat?
Ja.
Of wat gaat er nou gebeuren? Ja. Het is meer dat je er naartoe moet. En dan ineens is dat heel spannend.
Ja, alsof je wil, zeg maar, mag je ook mens zijn? Zeg maar eigenlijk die kant.
Ja.
Als je in zo'n bureaucratisch systeem komt, dan mag je ook mens zijn.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ja
en wat is er allemaal als mens in dat stuk? Want dat is heel spannend. Dat heb ik gewoon gemerkt. En kwamen er juridische vragen naar me toe. Maar ging ik ook steeds meer vragen van, ja, maar hoe gaat het eigenlijk met jou?
Ja.
Wat is er nou eigenlijk? Wat speelt er nog meer?
Ja.
En dat vind ik wel het hele heel leuk verhaal. Of een mooi verhaal. Want dan kan je echt mensen gewoon helpen op een andere manier. Waardoor ze dat hele juridische stuk veel makkelijker aanvangen. Of heel anders gaan kijken. Veel minder moeilijk vaak ook.
Ja. En ik kan me voorstellen dat die vraag soms gewoon wel echt heel lekker is. Als je komt niet zomaar in de problemen. En dan is het al eigenlijk al een tijdje doorgecijpeld. En dan de vraag krijgen... En hoe is het met jou?
Ja.
Kan soms wel heel lekker zijn.
Ja, misschien wel de meest waardevolle vraag die je een ander kan stellen. Hoe is het eigenlijk met jou? Ja.
En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Hoe is het met jou volgens de mensen om jou heen? Zeg maar, als we dan gaan kijken naar ongeveer bijvoorbeeld de 5 mensen. De mensen die voornamelijk om jullie heen leven.
Ja.
Ja, hoe zouden ze jou beschrijven?
Stap 1 is altijd dat ik heel veel enthousiasme heb en heel erg uitstraal. Dus als je mij tegenkomt, dat daar vaak een bonk energie staat.
Mm-hmm.
Dat is denk ik ook de reden waarom ik gewoon sporten zo lekker vond. Want daar kan je gewoon een bonk energie in kwijt.
Yeah.
Dus dat is 1 ding. Maar daarnaast ben ik ook als mens gewoon een heel lief mens. Ik wil er ook heel graag zijn. Als je dichtbij me staat, dan wil ik er heel graag voor je zijn. En dan kan ik er ook heel goed voor je zijn.
Mm-hmm. Ervaren zij dat ook?
Dat denk ik wel, ja. Dus in de zin van... soms hebben ze het niet door dat ik zelfs best beschermend kan zijn. Een grappig voorbeeld is dat ik in de supermarkt was. In een beetje in de coronatijd.
Ja.
En ik stond daar met een van de mensen waarmee ik dus uiteindelijk heb onderneming heb gedaan. En iemand voor ons, die stond wat dichtop. En ik wist gewoon, spannende tijd, weet je. Wat doet dit eigenlijk? En die stond zo dichtop en die was maar aan het duwen en het doen. En ik op een gegeven moment van... Hé, hou eens op. Ik maak er echt zo'n afstand tussen. En eigenlijk degene waarmee ik was, die schrok van... Wat ben jij... Wauw, waarom ga je zo... Ja, ik zei, maar ik moet jou een beetje beschermen, toch? Ja. Kom op, weet je. Jij bent wel mijn belangrijke persoon, zeg maar. Dus dat, dan heb ik dat meer vertaald. Dat de reden was wat ik deed. Want diegene schrok eigenlijk van dat stukje. En toen ben ik dat ook wel meer soms gaan communiceren. Van eigenlijk vind ik het heel fijn om goed voor je te zorgen. Mm-hmm. Dus dat maakt dat ik soms dan op een bepaalde manier je bescherm of iets dergelijks. Dus ik zie ook wel dat ze het beter zien of begrijpen of zeggen... Ja, nee, maar dat doe je ook wel.
Dat snappen ze nu.
Ja, zeker.
Zeg maar, even voor de luisteraars. De luisteraars zien natuurlijk niet, maar Julia is best wel een grote, lange, sportieve, sterke vrouw. Dus wat dat betreft, ik kan me voorstellen dat je daarin ook wel makkelijk wie je bent ook goed kan inzetten om anderen te beschermen.
Ja,
en vooral ook met een grote, brede glimlach. En dat je echt daarin best wel iets ontwapenends, iets kan bereiken bij mensen. Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft, ja. Alsjeblieft. En dan ben ik... deze podcast gaat natuurlijk over NLP in het dagelijks leven. Maar nou ja, je zal op een gegeven moment met NLP in aanraking gekomen zijn. En wanneer was dat?
Nou, dat was waar wij het net een beetje al over hadden ook. Dat is natuurlijk in dat topsportstuk geweest. Of dat, je bent op die atletiekbaan heel hard aan het sporten. En vanuit huis heb ik wel heel erg geleerd om hard te kunnen werken.
Ja.
Voor degenen die uit het Westland komen, zullen dat misschien wel kunnen herkennen. Ik herken het trouwens ook wel de bollenstreek.
Waar
ik
nu, werkt niet hard.
Nou, ja. Nee, dat bedoel ik niet. Maar meer van een soort van gemene norm en waarde. Dus ik kan me niet vergelijken met iemand uit de Achterhoek. Want ik heb geen idee hoe die erin staan. Misschien hebben we heel veel gemeen. Maar daar zou ik moeten spreken. En ik zie het in de bollenstreek ook al terug nu ik daar woon. En echt hard werken in de zin van ook in je mentale stuk en in je hoofd op een bepaalde manier ook heel goed kunnen zeggen, ja, ik wil dat doen. Dus ik ga ook daar voor tot het uiterste toe. Mm-hmm. Dat deed ik dus ook heel erg in mijn trainingen. En op een gegeven moment ben ik voor studie ook naar Rotterdam verhuisd. Daar kwam ik bij een veel grotere club terecht en een veel professionelere aanpak. Dus toen rook ik een soort van, oh, ik kan hier echt heel veel leren en doen. Dus vanuit dat enthousiasme, hè, dat hadden we het net over. Daardoor ben ik eigenlijk nog meer gaan trainen.
Hoe oud was je toen?
Ik ben op mijn 19e naar Rotterdam gegaan.
Ja, oké.
Toen had ik geloof ik wel op een NK bij junioren mijn eerste plak gewonnen.
En dat is 1, 2 of 3?
Volgens mij een bronsplak. Ja. Maar het was wel een prestatie dat ik dacht, kan ik dit? Wauw, ik weet het ook nog goed met de coach en ik was helemaal ontdaan. Ik voel me ook gewoon weer als ik nu zeg, ik was helemaal ontdaan dat ik dat kon.
Ja.
Dus dat heeft me heel erg geraakt. En toen kwam ik op een club waar zoveel opties en mogelijkheden waren. Toen dacht ik, hier ga ik alles van pakken wat ik kan pakken.
Dit ga ik doen.
Ja, dus toen ben ik gewoon heel hard gaan trainen met die groep. En ik liep in het begin helemaal achteraan. En op een gegeven moment ging jaar na jaar, de jaren dat ik daar liep, of seizoen per seizoen, om de zoveel maanden zag ik, nu kan ik die wat meer inhalen. Of nu ben ik opeens even sterk als diegene. En dat triggerde me om eigenlijk ook te blijven doen.
Ja.
En dat was op zich natuurlijk een hele mooie reis. Want je wordt heel veel sterker, sneller. En ik ging echt grenzen voorbij die ik nooit had verwacht. Mm-hmm. En op een gegeven moment zat ik dus in die top 3 van Nederland. Eigenlijk werd ik ook al wat vaker tweede. En dat was een beetje het punt van, ja, maar ik weet gewoon niet hoe ik nog harder moet trainen. Mm-hmm. Want ik kon mijn eigen lichaamsgewicht bankdrukken, 150 kilo squatten en al die gekke dingen. Echt nog steeds dingen waarvan mensen zeggen, kon jij dat? Ja, dat kon ik. Maar dat helpt dus op een gegeven moment niet meer. Mm-hmm. Je kan er nog 50 kilo bij gooien, maar dat hoeft niet per se die prestatie te verbeteren. En daar liep ik eigenlijk tegenaan. Ik dacht, volgens mij kan ik Nederlands kampioen worden. Alleen hoe?
Yeah.
En toen heb ik ook een NK verloren op een manier dat ik dacht, waarom heb ik dit verloren? Ik snap het niet. Mm-hmm. Het moet iets in mijn kopje zijn. Er moet iets in dat hoofd zitten. Wat gewoon niet werkt. En toen ben ik dus gaan zoeken. Waar en hoe.
En is dat dan, is dat achter de computer via Google van, oké, er zit iets in mijn kopie? Of zeg maar.
Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik was toen ook niet zo'n prater dat ik hier heel erg veel over kon delen. Dat zou ik nu helemaal anders aanpakken. Ik zou gelijk gaan delen en vragen en wie weet hier wat vanaf.
Ja.
En toen deed ik dat helemaal niet. Ik was veel meer een binnenvetter en van de emoties, dan moet je zelf maar oplossen. Dus ik zat eigenlijk heel brak na dat NK boos te zijn in mijn huis en zo van, wat ga ik hiermee doen?
Ja.
En dan ging ik inderdaad googlen, want mijn computer is ook al heel lang mijn beste vriendje. Dus daar kan ik altijd wel dingen vinden. Dus ik ging inderdaad zoeken en toevallig, per toeval, een paar maanden daarvoor had Adrie Talakua, die mijn coach is geworden daarna, die had mij toegevoegd op Facebook. Want wij kennen elkaar dus via contacten uit sportwereld. Hij heeft ook sport gedaan op allerlei vlakken en was er ook goed in. Dus ook als topsporter denkende, zag ik, ja, parallellen. Dus wij kennen een paar mensen hetzelfde. En dan heb je zo contact. En hij schreef op een hele andere manier over zijn eigen ervaring en belevenissen. En dat triggerde me eigenlijk wel. Ik dacht van, deze meneer schrijft eigenlijk allerlei dingen over dingen waar ik naar op zoek ben. Namelijk hoe het in mijn hoofd werkt en hoe het in mijn lijf werkt en hoe ik dit allemaal moet combineren. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon maar een bericht gestuurd. Ik zeg, ik heb dat NK gedaan en ik zit hier en hier mee. En kun je hier wat mee? Mm-hmm. Wat kun je iets met dit verhaal? Snap je er iets van of raakt het ergens? Dan zei hij, eigenlijk wel, kreeg ik terug. Kom maar een keer naar Sassheim.
Ja.
Dus zo geschiedde eigenlijk die eerste stap om daar naartoe te gaan. En kwamen er al snel achter van, we hadden gewoon een goede klik. Gelijk al het eerste gesprek. We lijken ook wel heel erg op elkaar. Dus ik denk dat het daar ergens wel uitkomt. En toen had hij eigenlijk zoiets van, nou, dan gaan we die baan op en dan gaan we het uitzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen.
Ja, en dan stel ik sta even aan de zijlijn en ik sta aan het kijken, jij op de baan, zeg maar, Adrie heet die?
Ja.
Ja, Adrie die is met jou in gesprek of jij hebt een rondje hard warm gelopen.
Ja.
En dan zeg maar, zegt hij, nou, we gaan nu eventjes NLP doen of wat
ja. Nee, het ging nog organischer. Dus wat je zegt, als jij als toekijker langs die baan zou staan met ons twee, moet je ook voorstellen, lekker overdag door de week, niemand op die atletiekbaan. Je bent er met twee, je hebt de hele baan voor jezelf. Was niet altijd zo, maar we hadden op een gegeven moment in Lisse de vrijheid. Het is zo fijn daar dat ze heel vrij daarmee kunnen omgaan, dat we daar eigenlijk heel vaak met z'n tweeën konden staan.
Ja.
En dan was het letterlijk dat hij al bij inlopen gewoon ook naar mij ging kijken. Naar mij, hoe liep ik? Wat is mijn houding? Sta ik rechtop, loop ik een beetje voorover? Ben ik vandaag gespannen? Zie ik er zo uit? Mm-hmm. Of niet? Dat zie je natuurlijk gewoon al aan een lijf van iemand vaak als je naar iemand kijkt. Van, hey, hoe loopt diegene erbij? Dus eigenlijk door mij te laten inlopen ging hij al een beetje scannen. Weet ik nu natuurlijk, hè? Toen wist ik dat natuurlijk in het begin ook niet.
Ja.
En dan ging ik daarna vragen, zei, ja, hoe voel je? Of het lijkt een beetje zo, klopt dat? Mm-hmm. Dus daar waren we eigenlijk al begonnen met NLP. Dus je goed terugkijkt. En dat namen we een hele training mee.
Ja.
Ik had dan bedacht wat we ongeveer moesten gaan doen. Ik sprak dat vaak ook van tevoren. En nou, dan had hij het sowieso over hoe voel je nu. En daarna ging hij dan kijken met het inlopen en dergelijke van, ja, maar wat zie ik eigenlijk? Mm-hmm. Klopt het ook wat ze zegt?
Ja.
En daar ging hij, dus hij was eigenlijk continu bezig met, ja, wat laat je voor gedrag zien? Wat ervaar je er zelf van? Hoe zou je het vertalen? En wat zie ik? En wat gebeurt er dan eigenlijk?
Ja, en dan ontwikkel je denk ik ook wel een hele mooie zelfkennis.
Hè,
door iemand die vragen stelt, alleen op die baan in Lisse. Maar ook wel gewoon dat er eigenlijk bijna dagelijks denk ik getraind wordt. En dat je ook zo iemand hebt die gewoon je observeert vanuit een professionele hoek. Van oké, ja, maar hoe staat het lichaam? En nou ja, je hebt waarschijnlijk nu een goede dag. Maar je hebt dan waarschijnlijk een slechte dag.
Ja.
En wanneer was voor jou het moment dat jij dacht, ja, dit is NLP?
met name denk ik dat in zo'n training, en dat was ik herinner me een springtraining. Dus we waren ook in de buurt van die aanloop bezig, in voorbereiding voor een wedstrijd. En dat betekende eigenlijk dat ik aanloop ging maken, de sprongen ging maken. En dat het heel erg lijkt op wat je uiteindelijk in een wedstrijd doet. En dat we op een gegeven moment ook, dat hij ook zei bij de afzetbalk, dat hij zag dat ik daar een bepaalde blokkade deed. Ik ging niet ontspannen door zoals dat eigenlijk zou horen.
Mm-hmm.
Hij ziet gewoon, hey, het blokkeert op de een of andere manier. En elke keer weer. Waarom ziet dat been er nou net geblokkeerd uit? En daar gingen we dus. Op een gegeven moment heeft hij me gewoon van de baan gehaald. Ik moet me voorstellen, ik had spikes en al aan. Weet je, ik sta daar in dat gras met die spikes. En dan worden je schoenen niet beter van, zeg maar. Nou, zo. En hij laat me eigenlijk een oefening logische niveaus lopen.
Mm-hmm.
Dus hij haalt me gewoon echt uit mijn training, als het ware. Hij laat me niet doorrennen en laat me nog vier keer springen. Nee, hij haalt me er gewoon uit. En hij laat me op dat moment dus staan in zo'n logische niveaus oefening. En hij vraagt ook, oké, je bent nu in de omgeving. Wat voor omgeving ben je nu? En laat me gewoon eens even met mijn ogen dicht beschrijven. In die sportkleding, met die spikes aan, weet je, gewoon vol daar. En vervolgens ook, oké, ga even terug naar het moment van nu. Waar was je toen? Wat had je toen om je heen? Waar sta je? En dan op een gegeven moment van, nou ja, welk gedrag laat je nou eigenlijk zien? En dan laat hij me even zo daar ook doorheen gaan van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat voor gedrag gebruik jij nou om die afzet te maken? Dat klinkt heel gek, maar dat is eigenlijk wel aan de hand. Want je laat natuurlijk een gedrag zien, ook op het moment dat ik zo'n hele snelle beweging maak op zo'n afzetbalk.
Ja.
Dan, ja, maar wat voor vaardigheden pas je dan eigenlijk toe? En zo liep hij daar dan doorheen. Op een gegeven moment met overtuiging ging hij ook van, ja, waar geloof je eigenlijk in? Als je dat doet, waar
gelooft hij op dat moment dan in?
Ja, dat is wel weer lang geleden, om dat precies op te halen. Want een overtuiging is vaak zo'n zin, plop, de pluk. Volgens mij zat het wel een beetje in de trant van, kan het niet helemaal, of het is niet helemaal goed, of iets van een afwijzing in mezelf. Dat weet ik wel, want daar ben ik vooral achter gekomen. Stukje erkenning, wat ik niet heb gehad, wat ik ging goed maken. En dan steeds ook weer het negatieve stukje, niet echt geloven in jezelf. Nee, ik kan het niet.
Ja.
En als je dat natuurlijk doet in zo'n fractie van een seconde op zo'n afzetbalk, als je dan tegen jezelf zegt, ik kan het niet.
Ja.
En ook die identiteit was volgens mij dat ik veel jonger eigenlijk was als ik het goed ging voelen.
Ja.
Ik eigenlijk veel meer in een kind zat dan in echt een volwassen topsporter met spieren als weet ik veel wat. Dus eigenlijk zat er een klein meisje, was op die afzetbalk dan, ik kan het niet. En dan met weet ik hoeveel kilometer per uur kom je op die balk af en dan doe je zo dat. Ja.
Ja.
Dat gaat gewoon net niet. Dus nee. Dat soort dingen kwamen we achter. En het mooie is natuurlijk van die oefeningen ook, ja. Dat je eigenlijk ter plaatse, als je doorloopt, en het zijn dan 6 niveaus waar je doorheen gaat. En je loopt op een gegeven moment naar je waarden en overtuigingen. Je gaat naar die identiteit, zoals ik net ook vertelde. Je komt op het missiestuk dat je op een gegeven moment ook kan ophalen wat je eigenlijk als missie zou willen hebben.
Ja.
Dat tanken of iets dergelijks. Iedereen heeft zijn eigen naampjes ervoor. En we haalden dan ook dat op, want ergens wilde ik natuurlijk in essentie meer. Mm-hmm. Dat voelde ik wel. Want waarom heb je zo'n drang ergens als je eraan ruikt dat het... Ja. Dat je iets kan, dat je dat nog meer wil en nog meer. Daar zat iets anders. Dus daar ging ik ook in tanken. En dan loop je op een gegeven moment die logische niveaus ook terug op die atletiekbaan. Ja. Eigenlijk, ik vond het ook heel idyllisch dat het ook daar gewoon kan.
Ja.
Dat is ook echt wel NLP. Het kan overal. Het hoeft helemaal niet specifiek in een opleidingsruimte.
Ja, en meteen gewoon op het moment dat het speelt, dat je echt denkt van, oké, dat Adrie, ik zie het. Even time-out. We gaan, huppakee, en even de logische niveaus doorlopen. In welke omgeving? Wat ben je aan het doen? Welke vaardigheden? Welke overtuigingen heb je? Welke identiteit ben je eigenlijk aan het nastreven? En zit er ook nog iets spiritueel?
Ja.
En dat je dat dan eigenlijk weer terugloopt.
Ja.
Ja, vet.
Ja, ik krijg er bijna weer kippenvel van. Dat vond ik ook echt zo leuk.
Ja.
Dat het op die manier dat we dat konden doen de laatste paar jaar. En ja, soms zijn mensen nog van, wat voor resultaat heeft opgeleverd?
Ja.
In principe na 3 kwart jaar ben ik ook Nederlands kampioen geworden toen.
Ja.
Dus 3 kwart jaar om dit soort oefeningen te mogen doen. Gewoon in je training even nastappen. Ik kan het vergelijken met als je heel druk aan het werk bent. Gewoon even stop.
Mm-hmm.
Ik ga nu die oefening doen. Ik ga nu eens doorvoelen wat er nou echt speelt.
Ja.
Dat heeft me dus wel in 3 kwart jaar geholpen om dat stapje te maken wat ik nodig had.
Ja, ja, en wat ze ook wel eens zeggen, hè, bijvoorbeeld mediteren en zo. Nou ja, als je normaal in het dagelijks leven mediteert bijvoorbeeld een half uur per dag. En ben je heel erg druk, ja, maak er dan maar 3 kwartier van. Zeg maar, gewoon
stopknop.
Eventjes echt letterlijk stil gaan staan. Of soms ook nog gewoon een paar stappen achteruit. En even overzicht hebben van, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Ja, dat is vaak wel heel waardevol.
Ja.
En dan, nou ja, dat je het op deze, zeg maar, ik ben er een beetje jaloers op als ik dit zo hoor. Want aan de ene kant denk ik dan van, Jezus, hoe vet kan dat wel niet zijn? Dat je zeg maar gewoon echt knetterhard aan het trainen bent. En dan zo puur, zo puur iets aan het gaat doorleven. Hè? Zeg maar alleen op die baan, grasveld, nou, windje, zonnetje. Nou, een beetje het weer van vandaag, denk ik dan. En dat je dan de mogelijkheid hebt dat iemand je eigenlijk letterlijk, nou ja, vanuit die puurheid, stap voor stap, zeg maar, zo aan het kijken bent van, ja, en waar ben je dan nu mee bezig?
Ja.
Wat speelt er in dat koppie? Dat is toch heel bruut.
Ja, dat is eigenlijk bijna, als ik het voor mezelf mag vertalen, de meest pure mens zijn ervaring die ik heb opgedaan, die ik ook nog heel vaak herhaal.
Ja.
Want ja, dat zijn gewoon hele mooie momentjes. Het staat ook bijna stil, zo'n herinnering in tijd. Weet je? Ik kan er zo naar terug.
Ja, het
en
is
ik
boven
voel...
tijd. Dus zeg maar spiritualiteit. Boven tijd.
Ja. Het is heel belangrijk geweest voor de persoon die ik ben. Dat voel ik wel. Er zit ook gewoon heel veel lading bij. Het zijn hele mooie momentjes. En ook best wel de luxe dat ik dus wel heb gekozen om dat waar te maken. Om die momenten te hebben toen. Ja. Dat vind ik heel fijn. En dat zou ik ook echt... Ja, dat klinkt natuurlijk als een dooddoener. Iedereen aanraden. Niet per se een topsportcarrière, maar wel om de tijd te nemen.
Maar wel de hinkstapsprong. Nee.
Ja, ik zeg in de trainingen wel eens, als we op een gegeven moment met, hoe heet dat model ook alweer? Het 4-staps leerproces. Dan zeggen we, jongens, dit is het model waarmee jullie kunnen leren hinkstap springen. En de meeste mensen kijken me dan heel vreemd aan.
Ja, oké. En je had het net al over wie ik ben, zeg maar, daartoe gekomen. En dan ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar, op welke manier maak je eigenlijk gebruik van NLP in het dagelijks leven vandaag de dag?
Ja, kan ik me voorstellen. Ja, want dit is toch een voorbeeld wat vrij uniek is, waar misschien niet zoveel mensen hetzelfde kunnen doen. Die kunnen niet elke dag naar een atletiekbaan gaan.
Ja, en dat was al ongeveer 8 jaar geleden.
Ook alweer,
en zeg maar, jij bent denk ik nog meer dan alleen die topsportcarrière met 2 keer een gouden plak.
Zeker, ja, zeker weten. Ja, en hoe pas je... Ja, dat is er daarna ook natuurlijk een heel leuke vraag geweest. Want op een gegeven moment besloot ik in 2016 te stoppen. Was mijn onderneming inmiddels al gestart, maar nog niet zo fulltime als dat ik toen de tijd ervoor kreeg.
Ja.
En dan komen er eigenlijk heel veel andere dingen tevoorschijn. Moet je opeens marketing gaan doen en dergelijke. Ik denk, hoe doe ik dat eigenlijk allemaal? Mm-hmm. En ja, je hebt allemaal van die dingen in je baan. Daar daar moet je wat mee. Taken die je hebt waar je van denkt, hoe ga ik dit eigenlijk aanvangen? Dus dat was ook eigenlijk het moment dat ik elke keer moest stilstaan van, oh ja, nu moet ik weer heel veel nieuwe dingen gaan leren. Heel veel nieuwe dingen gaan doen, heel veel nieuwe dingen gaan bekijken. Wat ga ik er eigenlijk mee doen? Maar zoals ik net ook al vertelde, dat er uitstappen, heb ik wel geprobeerd om dat eigen te houden. Nou scheelt het dat ik die onderneming natuurlijk ook had met Adrie samen en nog met een derde, Joanna. En dat hij ook wel in zijn dagelijks leven dat ook doet.
Ja.
Dus ik leerde ook wel van, ja, oké, je kan een werkdag hebben. Van 9 tot 5, van 8 tot 6, net hoe lang die duurt. En die kan je heel hard alleen maar volzetten met achter die computer ratelen, tikken en werken. Maar je kan ook af en toe zeggen van, ja, maar hoe voel ik me eigenlijk? En wat raakt me eigenlijk hier aan? Of wat maakt eigenlijk dat ik vandaag niet zo lekker werk?
Ja.
Wat maakt dat ik bijvoorbeeld geen flow voel of iets dergelijks? Sommige dagen zit je zo lekker erin, dan ram je gewoon die tijd weg en dan komt er van alles uit je handen en denk je, wauw.
En wat doe je dan?
Ja, nou, op die dagen doe ik lekker in die flow blijven.
Oké, maar en op de dagen dat het niet zo lukt?
Ja, exact. Ja,
zeg maar, wat ik heb begrepen is, je bent net een baan begonnen als juridisch adviseur.
Ja.
En ja, ik kan me voorstellen dat, nou ja, we zijn nu ongeveer 2 weekjes verder.
Ja.
Dat je niet altijd alleen maar geweldig in een flow zit.
Nee, zeker niet.
Maar dat
niet.
Je ook wel eens, en gebruik je, nou, ik kan natuurlijk ook in flow zeggen, goh, hoe anker ik die flow dat ik elke ochtend met heel veel bruisende energie wakker word. Maar er zijn natuurlijk ook misschien momenten die wat lastiger zijn.
Ja, absoluut.
En gebruik je dan wel eens NLP?
Ja, uiteraard.
Ja, en wat doe je dan?
Als je het aanleert, moet je het niet meer loslaten, zeg ik altijd. Dat is ook wel een beetje een eigenschap van mij. Goede dingen moet je houden.
Ja.
Nou ja, hoe doe je dat? Ja, dat is precies altijd de vraag van, als je opstaat en inderdaad je denkt van, moet het vandaag? Dus alleen al stilstaan bij, oké, blijkbaar kom ik even niet zo op gang vandaag.
Ja.
Wat is het nou eigenlijk? Wat is er precies? Wat is er anders? Dat is ook al een mooie vraag. Wat is er anders dan gisteren?
Ja.
Toen ik wel lekker opstond, wat ik dan vandaag doe.
En ben je dan alleen maar op zoek naar de woorden die bij je opkomen? Of zeg maar, zit daar nog meer beleving achter?
Ja, ik start tegenwoordig wel heel erg vanuit gevoel.
Ja.
Ik ben als een denker opgevoed op zich, maar ik heb wel gemerkt dat het voelen en vanuit mijn lijf eigenlijk veel meer is wat als eerste bij me past. En dat is misschien wel de reden van dat hele sportpad. Dan moet je wel in het lijf, dus blijkbaar onbewust wist ik, dit heb ik even nodig om dit te leren. Dus probeer ik ook 's ochtends, probeer ik ook te voelen, hoe zit ik eigenlijk in mijn vel? Als ik me moe voel, waar voel ik me eigenlijk moe in mijn lijf?
Ja.
Is dat in mijn benen? Heb ik moeie benen? Heb ik veel te hard getennis gisteren of zo?
Ja, en
of veel te veel gelopen? Of zit het in mijn hoofd? Heb ik het
probeer
bij mijn
het
ogen?
Even voor te stellen. Zeg maar, lig je dan in bed?
Nou, meestal zit ik wel op de rand van mijn bed.
Je zit op de rand van je bed en dan sluit je je ogen. Ik probeer er mee te doen. Hè? Voor de luisteraars, ik sluit even mijn ogen. En is het dan eigenlijk dat ik dan achterover leun en nou ja, is even gewoon ga voelen of wat doe ik? Wat
nou, zo mag je
doen?
Het natuurlijk doen, maar ik ben meestal toch al wat meer aan het bewegen. Ik hoef ook niet per se mijn ogen dicht te doen, omdat ik gewoon dan, ja, je hebt soms dat je wel met je ogen open in je routine 's ochtends bezig bent, maar iedereen weet wel een beetje hoe dat gaat. Daar zitten vaste stappen in, dus daar hoef je eigenlijk niet zo over na te denken. Maar je voelt daarnaast wel van, ik voel me niet zo, als ik nu een beetje de tijd vergeet, want ik ben een beetje moe, dan haal ik mijn trein niet. En dan ga ik eigenlijk bij mezelf af, ja, wat maakt eigenlijk dat ik dat heb? Terwijl ik rustig mijn spulletjes ga pakken, even wat kleding ga pakken, even naar de badkamer loop, even mijn lens in mijn ogen doe, in mijn geval. Dus ik van, ja, mijn ogen voelen eigenlijk een beetje moe. Wat is dat? Waar heb ik dat door? En dan vraag ik me af of ik heb gepiekerd of zo. Of hoe heb ik eigenlijk geslapen, gedroomd. Dus ga ik heel veel dingen na. En op basis van natuurlijk wat ik ook ken van mezelf, wat ik wel of niet doe, kan ik daarin ook dingetjes benoemen. Bijvoorbeeld, oh ja, ik heb inderdaad heel veel gedroomd. En dan ga ik me afvragen, waar gaat die droom eigenlijk over? En dan ga ik weer soms weer even terug naar mijn lijf ook. Van ja, maar wat heb ik nu nodig in mijn lijf? Dat ik eigenlijk wel weer even wat meer in beweging kom. Dat ik wel weer er zin in heb of iets dergelijks.
Ja, en hoe komen die antwoorden dan op je? Want ik hoor je nu wel vragen stellen van, goh, zou ik hebben gepiekerd? Of zou ik veel hebben gedroomd? Maar ergens, zeg maar, met NLP hebben we het ook wel vaak over dat het onderbewuste eigenlijk bijna net zo belangrijk of wel belangrijker is dan het bewuste. Laat je daarin ook gewoon, zeg maar, antwoorden opkomen?
Ja, dat gaat zo snel, dus dat het voor mij misschien niet zo goed te onderscheiden is nog met bewust en onbewust. Ja. Dus ik stel inderdaad die vraag bewust aan mezelf.
Zeg maar, wat,
en dan
wat,
weet ik daarna ook of het ja of nee is bijvoorbeeld. Ja. Heb ik gepiekerd? Dan weet ik eigenlijk gelijk ja of nee.
Ja.
Want dan ga ik blijkbaar onbewust heel snel terug En dan weet ik of ik heb gepiekerd ergens.
En die ja of nee, die komt eigenlijk uit het lichaam, uit het lijf.
Ja.
Ja.
Ja. En dat is ook wat ik in het sporten inderdaad deed. En wat ik eigenlijk elke dag probeer te blijven doen.
Mm-hmm.
En dat is ook in ontmoeting met mensen bijvoorbeeld. Van, dan vraag ik aan mijn hart, van, maar wat voel ik daar eigenlijk? Wat vraag ik aan mijn buik, wat voel ik daar eigenlijk?
Ja.
Terwijl je natuurlijk ook echt wel met je hoofd bedenkt... of ziet, wat zie ik aan diegene en hoe ga ik reageren? Gewoon je communicatieve vaardigheden en dingen die je inzet... of gedrag waar je op reageert. Iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen reacties ook. Hoe je, als iemand heel boos kijkt... bijvoorbeeld sommige mensen die vinden dat heel spannend als iemand zo kijkt. En ik denk soms juist als van... oh ja, dat is interessant. Even prikken. Even juist contact maken. Oh. Ja, want dan...
Ik heb al helemaal mijn dag niet.
Ja, dat kan eruit komen. En dan denk ik, oh, prima, luik je even met rust. Maar anderzijds is het soms juist weer die vraag van... hoe is het eigenlijk met jou?
Ja.
Die komt dan ook sneller.
Ah, ja.
Dus daar ben ik goed in geworden om die vraag te stellen, denk ik.
Ja, en zeg maar, dat wakkerde misschien ook wel een fascinatie en een interesse in van... goh, hè, als je iemand ziet, dat je om je heen kijkt en dat je ziet van... goh, ja, wat zou er eigenlijk met jou zijn?
Ja, exact. Ja. Nou, ik hou heel erg van mensen. Dat is eigenlijk wat ik heb geleerd. Dus ik vind het ook mooi om vragen op die manier te stellen. Maar ook dan vooral de objectieve vragen die je eigenlijk leert bij NLP. Je leert daar heel erg objectief kijken.
Ja, en hoe werkt objectief kijken?
Nou, in ieder geval loslaten dat je al gelijk zegt... hey, jij kijkt boos.
Mm-hmm.
Ja, maar hoe weet ik dat dat boos is? Als iemand bijvoorbeeld een hele erge frons boven zijn ogen heeft. Hoe weet ik precies dat dat boos is? Dat vond ik zo lekker toen ik dat leerde.
Mm-hmm.
Dat ik eigenlijk helemaal niet hoef te verkoppelen... of iemand boos, chagrijnig of juist blij kijkt op dat moment.
Want... En hoe zou ik dat dan anders moeten doen?
Nou, in ieder geval loslaten. Sowieso gaan luisteren of je dus hoort dat je er al iets aan koppelt.
Yeah.
Dat het boos is of teleurgesteld of iets. En gewoon gaan vragen van... hey, hoe is het met jou? Of hoe voel je je of zo? Voel je soms een te directe vraag voor mensen die je gewoon in de trein ziet, maar gewoon hoi. En dan zie je wel even wat voor reactie je krijgt. En veel meer daarop reageren in plaats van op het dingetje wat ik bedenk.
Mm-hmm.
En veel meer vragen van, hey, ik zie dat je een beetje, je gezicht zit een beetje, zo'n fronsje dingetje. Wat zit je heel erg te denken of zo? Een kleine aanname mag ik wel maken, maar dan wel echt vragen aan de ander. Is dat zo? Is dat wat je precies doet? Of? En dan komt er vaak wel een verhaal wat diegene echt aan het doen is van binnen in dat koppie. En dat vind ik altijd leuk om te horen. Want dan begrijp ik ook steeds meer waar mensen zitten of wat ze doen. Ja. Dan wil ik het verhaal weer weten. Ja, dat vind ik leuk.
Ja, en dan ben je al gewoon oprecht geïnteresseerd. En dan, dan ontpopt zich dat ook weer gewoon verder.
Ja.
En
andere gesprekken dan wanneer je gewoon zegt, hey, mooi weer hè.
Ja.
Kan ook, hè. Maar...
Ja. Ik heb daar wel een idee over, zeg maar. Op sommige momenten kom ik... Dan is het zoveel getraind. Dan is het zoveel dat het eigenlijk altijd perfect moet zijn. Zeg maar, ik werk ook als trainer. En sommigen die gaan altijd daar best wel perfect. En aan de andere kant... soms mag het ook wel gewoon even bagger zijn. Zeg maar gewoon dat je eventjes... Dat je gewoon mens bent.
En, je bedoelt je reacties?
En je reacties, ja.
Soms maak je ook gewoon een kardinale fout. Dat je gewoon een keiharde aanname maakt. En iemand gewoon boos wordt en zegt, dat is helemaal niet waar. Ja. Prima, weet je. En dan denk ik, eentje voor mij heb ik weer gedaan, sorry.
Ja.
Inderdaad, ik maak de aanname dat dit of dat.
Mm-hmm.
En dat is dus niet waar, want jij zegt dat nu tegen mij.
Ja.
En alleen dat al, die vaardigheden, dat is natuurlijk ook communicatieve vaardigheden die je gewoon opdoet.
Ja.
Die kende ik vroeger echt niet. En dat vind ik nu zo fantastisch. Ik kan zo anders communiceren.
Mm-hmm.
Maar dat is... Ik hou dus heel erg van communiceren. En dat heb ik al... ik ben al nu juridisch adviseur.
Ja.
Maar adviseur aan zich is natuurlijk wel een baan... waarin je ook veel moet communiceren en moet afstemmen. Dus in die zin... je had het net over, zit je vaak in je flow of niet? Tot nu toe, die twee weken, zit ik aardig in mijn flow. Want het zit wel op heel veel vlakken in de dingen die ik leuk vind om te doen. Dus dat helpt.
Ja.
En tegelijk, het is wel een heel nieuw stuk. Want ik doe voor het eerst nu echt juridisch werk met mijn diploma's en dergelijke. Waar ik als ondernemer veel ruimere zin juridische dingen ernaast deed. Ja, je moet allerlei dingen oplossen, maar het is nu echt hardcore.
Ja.
Alleen dat. Dus ik moet ook elke dag weer nieuwe dingen leren en bedenken van... hoe zoek ik dat ook weer uit? En echt ook weer die materie in.
Ja.
Wel heel leuk.
Ja, en om nou even, zeg maar... Ja, dit bruggetje kan ik niet laten liggen, hoor. Maar om even de NLP-materie in te gaan. Welke NLP-techniek moet volgens jou eigenlijk wel iedereen kennen? Wat is echt een techniek waarvan je zegt, ja, daar gaat de wereld mooier van maken?
Ja, ik ga er stiekem toch twee noemen. Want ik heb de logische niveaus net eigenlijk al uitvoerig genoemd en ook al een beetje meegenomen. Nou, dat is in ieder geval een oefening. Hij is gewoon heel makkelijk, want hij is heel erg direct. Ja,
en
ik ga
je natuurlijk ook vragen, oké, wil je hem dan iets uitleggen? Dus,
ja, want ik heb hem natuurlijk net ook al een beetje meegenomen dat er dus zes niveaus zijn waar je doorheen kan, als het ware. En dat klinkt een beetje zwaar misschien, maar je kunt je in ieder geval voorstellen dat je jezelf een aantal vragen stelt, standaard. En dat niveau heeft heel makkelijke vragen. Dus dat je je afvraagt in welke omgeving je zit, dat is de eerste vraag. Welke omgeving zit ik eigenlijk? Nou, nu zitten wij hier, we zijn met elkaar aan het praten. Ik zie jou zitten daar op een stoel. Mm-hmm. Dat is ook wel leuk, dan gaan we dat plaatje ook geven. Die hebben ze nog niet. Dus ja, we zitten met microfoons voor onze neus en er staat een glaasje water naast me. Dat zijn dingen die nu in mijn omgeving zijn. Mm-hmm. Dat kan je natuurlijk op elke plekje afvragen. Dat je weer even bewust bent van, oh ja, welke omgeving zit ik eigenlijk? Wat zit daar allemaal in? En dan vervolgens ga je daarin stapjes nemen. Dan vraag je ook af wat voor gedrag je op dit moment vertoont. Nou ja, dan kan je je afvragen, wat ben ik? Ik ben aan het praten heel veel. En ik gebruik mijn handen daarbij bijvoorbeeld. Als er nu en dan verander ik misschien mijn houding. Maar over het algemeen zit ik met mijn benen over elkaar gekruist. Dat geeft een bepaalde houding. En ja, jij zit daar tegenover mij heel ontspannen. Zo met de handjes samen zo. Benen zijn ontspannen, gewoon op de stoel. En zo zitten we met elkaar te praten. Dan zitten we dat gesprek te voeren. Dat is eigenlijk wat anderen aan ons zouden kunnen zien als gedrag. Mm-hmm. Ik denk, als ze ook naar ons kijken, volgens mij dat we het gedrag vertonen, dat we ook met elkaar in gesprek willen zijn. We zijn open naar elkaar. Nou, dan zou je nog kunnen kijken van wat voor vaardigheden laten we eigenlijk zien. Mm-hmm. En dan kan je zeggen, nou ja, echt die communicatievaardigheid, bijvoorbeeld heel kort. En die drie, die zijn eigenlijk heel bewust. Dus die kan ik ook meenemen als ik in mijn kantoor zit. Dan zeg ik, nou, de omgeving is mijn kantoor. Welk gedrag laat ik nu zien? Nou, bijvoorbeeld, ik krijg een belletje van een collega. Dus ik zorg dat mijn apparatuur goed staat. Want dit is vaak een Teams meeting tegenwoordig. Dus plop, Teams meeting aan. En ik ga weer met die handen bewegen, want dat is vaak hoe ik communiceer. En dat zie je aan me. Mijn gezicht trekt waarschijnlijk open, want praten vind ik leuk. Nou, dat is dan op een ander niveau, is dat een overtuiging. Maar dat zie je in mijn gezicht open. Ik mag praten, ik mag communiceren. En dat zie je ook aan me. Mm-hmm. Nou, de vaardigheden die ik dan weer in zit, is dus ook communiceren op dat moment. Nou, dat soort dingen kan je natuurlijk ook helemaal naar een andere taak brengen. Dat ik op een gegeven moment echt iets aan het schrijven ben. En misschien veel meer aan het produceren en doen. Mm-hmm. Dus je kan eigenlijk op elk moment afvragen met omgeving, gedrag en vaardigheden. Wat je nou eigenlijk echt letterlijk aan het doen bent op zo'n moment. En dat laat je ook wel wat meer stilstaan. Maar dat zijn de drie, want er zijn er zes. Ja. Dan ga je naar de wat meer onbewuste niveaus. En dan kijk je naar, wat voor overtuiging heb ik hier eigenlijk bij? Mm-hmm. Nou, je hoorde mij net al even snel zeggen, nou, communiceren vind ik leuk.
Ja.
Dus dat is mijn overtuiging over praten en over met mensen in communicatie gaan. Dat vind ik leuk. Dus daar ga ik automatisch dus al die niveaus die daaronder liggen, mijn gedrag, mijn vaardigheden ook op aanpassen, dat ik het leuk vind. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het waarschijnlijk op een hele andere manier doen. En dat heb je natuurlijk ook qua identiteit. Mm-hmm. Dus je hebt een overtuiging, je hebt identiteit erbij.
Hè,
dus wie
ben
ik? Ja, wie ben ik op dat moment? Nou, als het over praten gaat, heb ik altijd het gevoel dat ik echt heel erg Julia ben. Dat het echt heel erg ik is. En ook met de leeftijd die ik nu heb, een heel enthousiaste Julia ook meestal.
Ja.
Dus dan heb je zo die combinatie van, in identiteit kun je eigenlijk altijd een beetje zoeken, ja, hoe oud voel ik me eigenlijk op het moment dat ik dit doe?
Mm-hmm.
En dat is heel grappig, want soms kan je je echt een heel andere leeftijd voelen dan dat je fysiek bent.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel mooi, als je me dit zo hoort vertellen, misschien om af en toe te testen bij jezelf. Dat zeg ik ook altijd tegen coaches en zo. Ja. Test maar eens hoe oud je eigenlijk voelt als je dat doet.
Ja,
nou of niet nu, maar dat kan ook dan. En of als je in de trein zit, of het maakt niet uit.
Als je dit zo zegt, oh, dat doet me zo denken aan het moment dat ik realiseerde dat ik altijd voor mijn vader zijn zoon blijf.
Ja,
dat ik altijd, zeg maar, altijd een jongen blijf. Zeg maar gewoon, ook al ben ik 34, doe ik wat ik allemaal doe. Ik zou altijd een jongen voor hem zijn. En die realisatie dat ik dacht,
Ja,
dat is wie ik ben voor zijn ogen.
Ja.
En ja, die realisatie die gaf wel een hoop rust. Ja.
Ja, maar misschien ook wat dat je het gewoon ook letterlijk voelt op het moment dat je het huis instapt waar je vader woont.
Ja.
En dat je erin gaat en dat je een soort switch in jezelf voelt van een bepaald moment bij je auto of dat je met iemand heel anders bent, dat je gewoon die 34-jarige man bent, zeg maar. En het moment dat je eigenlijk die voordeur soms al instapt, dat je voelt een soort van, dan gaat er van allerlei andere dingen aan.
Ja.
Je gaat ook soms, dat weet ik ook nog wel, met sommige mensen ga ik dan gedrag vertonen. Dan denk ik later van, wat de heck ben ik eigenlijk aan het doen? Wat is dit? Dit doe ik nooit meer. Waarom doe ik dit opeens weer? Dus je gaat echt terug ook naar dingen die je kent uit het moment waarop je identiteit soort van stil is gaan staan.
Ja.
Wat je zegt met je vader, ja, die heeft een bepaald, mijn kleine jongen, soort van, die kennen we allemaal ook wel een beetje. Dat is gewoon zo'n dingetje wat je met z'n tweeën hebt. En daar kan je ook weer in groeien doordat je soms dingen bespreekt of dingen verandert. Maar sommige dingen blijven ook altijd hetzelfde. Dus die voel je gewoon gebeuren op het moment dat je in zo'n context weer komt met dezelfde personen.
Ja,
ja.
Ja, en die logische niveaus die geven dan eigenlijk heel, heel duidelijk over van eigenlijk geraffineerdheid. Van wat gebeurt er nou allemaal?
Ja.
Op welk niveau?
Ja.
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 En, maar ja, je hebt nog een tweede techniek voor ons te komen. Dus welke gaat dat wezen?
Ja, ik wilde toch ook het outcome model benoemen.
Oké, en dat ken ik helemaal niet, dus leg eens uit.
Nee, en daarom, ik ga hem ook uitleggen en ik pak hem ook bewust. Ja. Een beetje van, ja, ik kan me voorstellen dat met de topsport en dergelijke, dat je ook, dat mensen denken, ja, er moet iets met doelen zijn. Mm-hmm. En ik vind het outcome model raakt ook al iets van doelen altijd. En wat ik het belangrijkste, wat ik eigenlijk heb geleerd met mijn doelen stellen, is dat het helemaal niet zoveel gaat om het eindpunt. Ja, dat is superleuk en het maakt je super gretig vaak om dingen te gaan doen. Of je denkt, ja, hier word ik blij van, dus dit wil ik.
Ja.
Maar eigenlijk is het onderweg zoveel belangrijker nog wat daar gebeurt. En dat doet het outcome model, heeft me dat ook heel erg geleerd. Het heeft eigenlijk 4 ankers of punten.
Ja, kan je voor de visuele mensen, zeg maar, is er dan bijvoorbeeld een stip in het midden en daaromheen wat?
Ja, als ik hem echt op een plaatje postertje, een soort postertje teken, is het een soort omgekeerde vlieger, zeg ik altijd maar.
Oké. Okay.
Dus we beginnen onder in die punt van die omgekeerde vlieger.
Ja.
Dat is de huidige situatie.
Ja.
Daar begin je als startpunt. En dan heb je links en rechts van je liggen, heb je dus niet heel ver vooruit, maar wel zo links en rechts uit het midden, ligt enerzijds een punt waar je hindernissen gaat opzoeken.
Oké, ja.
En aan de andere kant liggen er hulpbronnen.
Ja.
Ja, eigenlijk zou je mij ook in beeld moeten brengen. Ik zit het zo visueel om het te
doen. Zeker. Nee, maar gewoon die linkerhand, die rechterhand, dit gaat heel goed.
Exact.
Ja.
Dus dan heb je zo, dat heb je als punten. En dan eigenlijk recht door het midden vanuit je huidige situatie kijk je naar je doel. Dat is je outcome. En daarboven ligt nog, net iets verder weg.
Mm-hmm.
Net hoef je, als je hem op de grond legt, ik leg hem altijd graag op de grond, dan heb je een outcome secretor. Dat is vooral een heel moeilijk woord, dus dat vergeten we even. Maar even gewoon naar die vlieger terug. Hè? Je staat op je huidige situatie, je hebt links je hindernissen, rechts je hulpbronnen en vooruit ligt dat doel.
Ja.
Nou, één ding waar ik altijd blij van word, is dat mijn doel voor me ligt.
Ja, ja.
Dan denk ik, nou, die ligt in ieder geval voor me, ik kan hem zien. Ik heb hem al bijna gehaald,
kijk,
bij wijze van spreken.
Ja.
En dat, want dat vergeet soms mensen. Soms leggen ze doelen achter zich of ergens, we zitten nu midden in Leiden, ergens daar bij de molen van Leiden, in plaats van dat ze hem gewoon vooruit leggen. Gewoon, hier is hij.
Ja.
En dat betekent soms dat hij heel dichtbij ligt, soms verder weg.
Mm-hmm.
Maar dat is ook heel relatief. Want waar ligt het doel nou daadwerkelijk? En dat weet je eigenlijk niet. Dat weet je pas als je onderweg gaat.
Ja.
En het outcome model beweegt dan zo dat je dus gaat, meestal ga ik linksaf naar de hindernissen.
Oké, ja.
Dan ga ik me afvragen, wat zijn er voor hindernissen?
Mm-hmm.
Wat zijn er nou eigenlijk voor hindernissen om dit doel te halen?
En een hindernis, wat is dat?
Een belemmering.
Ja.
En dat kan eigenlijk
iets wat je tegenhoudt.
Ja, wat je tegenhoudt. En dat kan eigenlijk op heel veel manieren. Want als ik even terug refereer naar die afzetbalk.
Mm-hmm.
Nou, daar zaten dus overtuigingen in mij. Er was fysiek wat aan de hand waardoor het blokkeerde.
Mm-hmm.
Dat kan je voelen soms. Sommige mensen voelen energie of voelen spierspanning heel goed. Dus als je heel subtiel in je lichaam kan voelen, kan je dat soort dingen ook voelen. Kan ook een hindernis zijn.
Mm-hmm.
Dat je op een bepaalde manier iets in je lijf meedraagt, dat het zwaar voelt. Of dat je denkt, ik heb echt een last op mijn rug. Soms weet je niet eens helemaal wat je hindernis is. En als je daar natuurlijk steeds meer contact mee gaat maken, bewust, dan kan je misschien ook vragen stellen aan jezelf van, ja, maar wat is dit precies? Oh, dit is die last van, dan komt er misschien wel een naam tevoorschijn. Want dat is wat jij zegt, dat onderbewuste geeft soms dingen dat je denkt, in het begin dacht ik ook, wat is dit voor, wat komt er allemaal uit? Ik snap er, ben ik gek of zo?
Ja.
Maar uiteindelijk kom ik erachter, ja, ik kan beter maar gewoon meenemen. Oh, dit komt het blijkbaar vertellen. Oh, die last, ja, dat is eigenlijk mijn vader die altijd zei, ja, maar je moet harder werken. Oh, maar is dat wel zo? Weet je, ik ga er natuurlijk gelijk nu al mee aan de haal, omdat ik inmiddels weet dat dat werkt.
Ja.
Want die hindernissen kan je daar gewoon eens kennis mee maken. Van ja, maar wat ligt er eigenlijk allemaal in mijn weg, dat ik niet nu al bij dat doel ben? Dus dat is wat je met dat model doet, dat je er naartoe gaat. En dat je in principe, als wij die oefening echt doen, in de opleiding bijvoorbeeld, dan zeggen we ook, we gaan ze ook loslaten nu.
Mm-hmm.
Dus dan maken we letterlijk een stap ernaast bijvoorbeeld. Of zeggen, geef maar iets terug. En ja, hoe je dat precies doet, dat is misschien een beetje te uitgebreid om het nu helemaal mee te nemen. Maar in ieder geval het besef van, oh ja, je kan dus hindernissen voelen. Je kan ze vragen stellen, bij wijze van spreken, in jezelf. Ja. Je vragen stellen waar het over gaat en je kan het eventueel loslaten.
Ja.
Dus Nou, dat
aan
ik,
de linkerkant?
Dat ja. aan de linkerkant. Dus en dan stap je weer terug, want dan heb je dat stukje natuurlijk yeah. gedaan. Kom je weer terug en dan ga je naar die andere kant, naar die rechterkant, waar die mm-hmm. belemmeringen liggen. Of de hulpbronnen liggen.
Oké.
Okay. Ik dacht al, belemmeringen wel links gehad. Dus
en wat is een hulpbron?
Ja, dat is een goede vraag. Wat is nou een hulpbron? Want heel vaak merk ik dat mensen zoeken naar iets buiten zichzelf.
Mm-hmm.
En we komen er eigenlijk natuurlijk achter. De NLP heeft daar ook diverse vooronderstellingen en dingen over. Om je het eigenlijk te leren van, ja, je hebt alle hulpbronnen in jezelf.
Mm-hmm.
En natuurlijk zijn er dingen die je aan anderen vraagt. Maar vaak ook om erachter te komen dat je dat zelf op een bepaalde manier ook kan.
Ja.
En door daar op de hulpbronnen te gaan staan, ga je jezelf dus eigenlijk vragen, wat heb ik nodig en wat kan ik allemaal van mezelf aan hulpbronnen ophalen?
Mm-hmm.
Die mij gaan helpen om dat doel te halen.
Mm-hmm. Ja, en is er dan, zeg maar, hè, dan stel ik het eigenlijk maar zo voor me dat je eigenlijk ja, een bepaalde situatie hebt. Bijvoorbeeld, ik wil 100.000 euro dit jaar verdienen. En ik heb de belemmering dat ik denk, nou, ik vind mezelf maar 50.000 euro waard. En dat ik kijk naar de hulpbronnen. En dat ik eigenlijk kijk van, oh, wanneer vond ik mezelf dat eigenlijk wel waard? Of wanneer vond ik mezelf wel iets waard?
Ja.
Zeg maar eigenlijk, ja. En dat je bijvoorbeeld dan een koppeling maakt met dat gevoel, ja. Maar dan bijvoorbeeld die 100.000 euro.
Ja, exact. Dat ja? leg je wel mooi uit, ja. En vooral koppelingen met dingen die je normaal niet zou leggen. Mm-hmm. Want het onderbewuste haalt dan wel die koppeling naar voren.
Mm-hmm.
Die zegt bijvoorbeeld inderdaad, er was een moment dat jij je wel dat waard vond, voelde. Ja. En dan haal je eigenlijk dat op van, oh ja, maar toen vond ik mezelf dat helemaal wel waard. Misschien niet letterlijk die euro's, mm-hmm. maar wel bijvoorbeeld een bepaald aantal euro wat je als kind kreeg of zo. Dat je helemaal ervan overtuigd was, ja, dit mag ik hebben, dit is van mij.
Mm-hmm.
En dat voel je dan ook compleet.
Ja.
Nou, als je dat natuurlijk kan vertalen van, wij spreken 2 euro naar 100.000 euro, dan is dat een fantastische hulpbron.
Mm-hmm.
Want dan weet je al hoe het voelt om dat helemaal te mogen hebben. Dus heb je eigenlijk geen belemmering meer om ja. het niet ook te gaan halen.
En hè, zeg maar, dat geeft een bruisende kracht eigenlijk als het ware, dat je denkt van, oh ja, ik ben het waard.
Ja, ja. ja. ja we zien als we nu in beeld zouden brengen, we zien het ook aan allebei ons lichaam.
Ja.
Echt, je borst gaat open, je gaat meer ademhalen, je armen gaan ook wijder. Je staat mm-hmm. er eigenlijk, ja, we zitten nu zelfs nog, maar we zijn allebei groter als we dat doen.
Zeker.
Dus blijkbaar ja. weten wij allebei ergens hoe dit, wat we net bespreken, hoe dit voelt.
Mm-hmm.
En zetten we dat gelijk in ons lijf. Dus ja, ja. als ik nu zo naar buiten ga en ik spreek iemand aan, krijg ik natuurlijk een compleet andere reactie dan met het eerste wat jij zei. Ja, ik ben het niet waard of ik kan het niet.
Ja.
Dus zo haal je eigenlijk op een heel eenvoudige manier dus hulpbronnen uit jezelf naar boven die triggeren in, waar ik het net ook al hadden, in je gedrag, mm-hmm. in wat je laat zien, waar je in gelooft, wat je nodig hebt om ook daadwerkelijk dingen te gaan doen die dan nieuw zijn.
Ja, en dat dan eigenlijk je mindset meer erop gericht is om ook echt je doel te willen en kunnen halen.
Ja, exact. Ja. Want dat is natuurlijk het moeilijkste. We denken vaak wel, ik wil dat.
Mm-hmm.
Maar er zit heel veel achter en in en om en twijfels en gedoetjes. Waardoor we heel vaak ook dingen gewoon maar laten gaan of op de lange baan zetten.
Ja.
Ja, en hoe mooi is het als je dus mm-hmm. wel veel gerichter naar je outcome kan. Naar iets wat je wil halen. En dat je dingen ook haalt. En dat je dan zegt, oh, ik had helemaal niet gedacht dat ik dit kon. Maar ik ja. kan het dus wel.
Ja, en hè, als je dan het hebt over nou ja, dingen willen halen. Mm-hmm. Stel, jij zou gewoon eens lekker mogen de vrije ruimte in mogen dromen. Waarvan je zegt, ja, zo. Dit lijkt mij nou eens echt zo vet om met NLP te bereiken. En dat kan alle kanten op. Hè? Bijvoorbeeld ja. in de podcast met Lucas Derks. Hij had over dat het in de psychologie eigenlijk omarmd zou worden, NLP. Maar het zou ook kunnen wezen dat je zegt, nou, ik zou nog wel gewoon eens een keertje Nederlands kampioen willen worden.
Ik ben net 35 geworden. Als het goed word je dan master. Dus ik kan natuurlijk weer nieuwe
ronden gaan. Ja.
Bij deze zeg ik alvast, dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Voordat ik heel veel berichten krijg.
maar welke NLP-droom ja. heb je?
Ja, ik heb een hele tijd ook de droom gehad dat het veel meer ook bij jongeren op school en dergelijke al erbij zou mogen. Dat is ook een van de redenen dat ik graag in de zomer ook met jongeren daar tijd aan besteed om ze dat te leren, om NLP dingen te leren, om ze het oog te openen hoeveel anders sommige dingen kunnen. En tegelijkertijd zie ik dat heel veel mensen dat aan het doen zijn. Dus ben ik weer gaan nadenken, maar wat heb ik eigenlijk nog niet? En ik kom eigenlijk steeds meer achter met de leeftijd die ik nu heb, met mijn 35 jaar en de mensen die ik daar om me heen zie, tussen de 30 en de 40.
Mm-hmm.
Dat er eigenlijk ook heel veel mensen zijn die hebben natuurlijk net als ik niet NLP op school gehad of dingen meegenomen. En die lopen ook op een gegeven moment best wel weer vast in zichzelf. En ik zou het steeds meer mensen van die leeftijd en eigenlijk op heel veel leeftijdsfases, dat je soort van elk jaar bij wijze van spreken een kans krijgt om eens gewoon een dag bij jezelf stil te staan.
Mm-hmm.
En gewoon eens een dag bijvoorbeeld zo'n NLP-oefeningen te mogen doen. Gewoon heel, heel praktisch. Waar ben je nu? Waar zou je naartoe willen? Wat zijn je doelen? Maar dan ook echt daarna ook voelen en ervaren. In plaats van vaak iets opschrijven en het weer een jaar wegleggen. Nee, gewoon oké, hoe zou je dat ook kunnen bereiken? Wat zou je eigenlijk moeten doen?
Mm-hmm.
Wat zijn dingen die je het afgelopen jaar ook vooral niet hebt gedaan, waardoor je het toch niet hebt bereikt?
Ja.
En die vragen ook gewoon stellen. Want ik zie veel mensen in rondjes lopen. En ik denk dan al met mijn leven van ja, waarom is dat nodig? Omdat ik al heel snel door rondjes heen ging breken bij mezelf. En dacht, nou, dat ga ik niet doen. Ik vind het veel te leuk om gewoon rechtdoor te gaan en een doel te halen. En dan weer eens linksaf te gaan trekken. Oh, de wereld is daar ook supermooi.
Mm-hmm.
Ga dat halen. Dus dat enthousiasme wil ik eigenlijk dat veel meer mensen dat ook gewoon in hun leven meenemen. En ik denk dat NLP-instrumenten daar heel makkelijk, praktisch, je de weg kunnen wijzen.
Ja.
En je de tijd er ook voor kan nemen, dan mee te nemen.
Ja, en je hebt al heel veel belangrijks gezegd. Maar is er nog iets ten einde van deze podcast waarvan je zegt, ja, maar dit is iets belangrijks. Nou ja, wat ik eigenlijk de mensen graag, de luisteraars, toch wel eigenlijk graag nog even mee wil geven.
Ja. Dat je alles wat ik nu zeg en waar je misschien ook naar op zoek bent en luistert, dat je het vooral heel praktisch naar jezelf gaat vertalen, op jouw mm-hmm. manier. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net ook even over mediteren. Als een half uur op een kussen mediteren niet bij je past, of niet werkt, of heel lastig is, mm-hmm. dat je het zo maakt dat het wel bij je past. Zodat je gewoon gaat voelen in je lijf, stil gaat staan in de tijd.
Mm-hmm.
Want tijd is het snelste wat voorbij gaat. En gewoon ervaart van, of jezelf mag ervaren. En dat, ja, welke opleiding je ook doet, persoonlijke ontwikkeling, wat dan ook. Dat je de tijd neemt om jezelf te ervaren. Het instrument is er toch wel. Dat.
Punt.
Yes.
Julia, dankjewel voor deze podcast. En dat je wou bijdragen aan de podcastserie met de NLP. Hoe NLP te gebruiken in het dagelijks leven. En voor iedereen een hele mooie dag gewenst.